Als je het over de duivel hebt, trap je hem op zijn staart, zeggen ze. Dus we gaan hem op zijn staart trappen. En dat doen we dan met genoegen, eigenlijk. Wij waren de vorige keer in Jesaja hoofdstuk 14. En daar zijn wij nu weer. Waar wij in eerste plaats vinden een, wat ik dan maar noem, een aanloop. Eerst een profetie over het uiteindelijke oordeel over Babel. Hetgeen nog gebeuren moet. Namelijk in de dag des Heren, want er staat erbij, dat is in Jesaja 13. In het bijzonder vers 9 meldt dat, dat het van doen heeft met de dag des Heren. Dat is dus nog toekomst. Toekomstige oordeel over Babel. En daarmee, dat wordt u geacht te weten, daarmee het antichristelijke wereldrijk, dat feitelijk vandaag ook bestaat, maar nog in verborgenheid. Dat heet in 2 Thessalonicenzen 2, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds, is reeds actief, maar in de toekomst zal die ongerechtige, en daarmee de ongerechtigheid, geopenbaard worden, welke de Heer verdoen zal door de adem zijns monds en hoe het verder maar heten mag. Dat gaat over de toekomst, wanneer Satan daadwerkelijk, ook fysiek, als je dat tenminste zo kunt zeggen, uit de hemel geworpen wordt en op aarde terechtkomt. En dan kennen wij hem via Johannes als de antichrist. En nauwkeuriger kan ik dat zo niet zeggen, want daar ben ik de volgende uur mee bezig om dat uit te leggen. Dus dat gaan we niet doen. Maar het gaat erom dat de duivel in de toekomst uit de hemel zal geworpen worden. En het heeft tot gevolg dat hier op aarde een rijk wordt opgericht dat in principe de hele mensheid bevat. En dat wordt geregeerd vanuit Babel. Dat is het rijk van Babel zoals we dat kennen uit de droom van Nebukadnezar. Dat oorspronkelijk dus Babel heette. En daarna heette het dat van de Mede en de Persen, daarna heette het van de Grieken en daarna heette het van de Romeinen en wat het maar was. En in de toekomst krijgen we alsnog de zogeheten Tien Statenbond, want hoe moet je het anders zeggen? Kortom, het Rijk van Satan, maar dan terwijl hij zelf inmiddels uit de hemel ik heb een hele lijst van zulke woorden bij de hand altijd, maar doe maar. Hij zal uit de hemel gezet worden, om zo te zeggen. Dat maakt het altijd een beetje lastig praten, want we hebben het over de val van Satan. En sommigen denken dat het betekent dat hij uit de hemel geworpen is al in het verleden. Want de val van Satan schijnt dan in het verleden te hebben plaatsgevonden. Er zijn hele theorieën over, maar ik zal u er niet mee lastigvallen. Maar het verklaart waarom ik dus uitdrukkelijk op inga. De val van Satan uit het verleden is net zo'n val als van Adam. Hij bleef gewoon op zijn bankje zitten. Waar hij al zat, terwijl hij at van de peer. Want ik ben hier op Urk en daar is het een peer, hebben ze mij verzekerd. Maar vooruit. Hij viel niet, het was een morele val, zo heet dat. Toen ging het fout met hem. En dat is met de Satan ook gebeurd. En hij bleef zitten waar hij zat, voor zover dat een zitten was. Maar tot vandaag zouden wij hem kunnen tegenkomen in de hemel. Nou is dat fysiek wat lastig voor ons. Maar hij is nog steeds daar. Hij heet de overste van de macht der lucht. Maar lucht is echt niet wat anders dan de hemel. Bij je natuurkundeles wel, denk ik, maar daar moet je verder niks van aantrekken. Ik zag laatst nog een auto rijden die had een tank vol met vloeibare lucht bij zich. Eerlijk waar. Gebakken lucht, denk ik. Dat bestaat echt, hè. Nou ja, maar goed. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, geestelijke boosheden. In de hemel, hoor. Maar het heet daar lucht voor de afwisseling of zo. Dat doet er verder niet toe. Het is in het hemelse en het is hetzelfde, dus dezelfde locatie waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd enzovoorts. Het gaat over, we hebben het over de duivel, dat is een hemels wezen en daar is hij nog steeds. En pas in de toekomst zal hij daar zal hij nedergeworpen worden, Openbaring 12, uit de hemel. En dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dus zolang wij hier zijn, is hij nog daar. Dat is de situatie. En van daaruit gaat hij rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden en dat soort dingen meer. En wij krijgen in ons leven als kind van God zeker met hem van doen. De wereld trouwens ook. Maar ja, dat is een open deur intrappen. Dat is de wereld. Het probleem is dat velen, zeker de atheïsten, ons voorhouden dat het er beroerd voor staat met de wereld. En daarom willen ze niet geloven dat er één God is die de wereld bestuurt. Nou, ik geloof dat er iemand is die de wereld bestuurt, maar dat is niet God. Al noemen sommigen hem wel zo. Maar Allah. Het is de duivel die de wereld regeert. Dat is wat de Bijbel zegt. En dat is dus wat ik heb tegen het zonder commentaar. Altijd maar zingen van de Heer regeert, zijn plannen falen niet en dat soort dingen weer. En iets als majesteit groot is zijn majesteit. Dat is wel zo, maar hij regeert niet, niet in de praktijk. Dat is niet zo. Het is de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der duisternis. En hoe je maar heten mag, die regeert de wereld en dat is goed te zien. Maar ja, dat kan je aan zo'n atheïst dan wel uitleggen, maar dat verandert niks aan zijn positie. Dat wil zeggen, hij houdt het er toch op dat hij met een God niks te maken wil hebben. En de vragen om dien aangaande, dat zijn gewoon smoesjes. Maar wij zouden weten uit de schrift hoe dat gelegen is. God heeft zich uit die wereld teruggetrokken, bemoeide zich niet mee, officieel niet, dat staat ook in de Bijbel, en heeft de wereld overgelaten aan die anderen. Als je die dan liever hebt, dan zoek het dan zelf maar uit. Dan kijk ik wel waar je terechtkomt. En dat zul je dan zelf ook wel zien waar je terechtkomt. En dat is de situatie van de wereld in het algemeen. En in het bijzonder wordt het geïllustreerd in de situatie van het zogeheten Jodendom. Ik maak me hier geen vrienden mee, maar ja. Het gaat om Bijbelse waarheid, toch? Jodendom is altijd het aanschouwelijk voorbeeld geweest van hoe dat zit met de relatie tussen God en de mens. Die wordt aanschouwelijk gemaakt in de relatie tussen God en Israël. En wat daarvan over is officieel, dat is het Joodse volk. Het is religieus, maar het heeft er niks aan, het brengt de vloek met zich mee, maar geen zegeningen. En men raakt de Heer kwijt. Want dat is natuurlijk kenmerkend voor het Jodendom, dat men de Heer kwijt is. Iemand vroeg mij dat laatst nog, hoe komt het nou dat die naam Jehovah niet in de Bijbel staat bij ons? Nou ja, dat is omdat de Joden die naam niet willen en niet willen uitspreken en hem vervangen hebben door het woord Heer of wat het maar was. En zo is zelfs in onze Bijbelvertalingen terechtgekomen. En wij hoeven dat ook niet te veranderen of zo. Je moet gewoon leren hoe dat zit. Dat is de situatie van de wereld. Men is de Heer kwijt. Ja, het Jodendom, maar daarmee de hele wereld als zodanig. Dat steekt daarachter. En als men toch op zoek gaat naar God, met een Bijbel dicht, want men wil toch niet geloven in dat God zich geopenbaard heeft, dan gaat men op zoek naar God en dan komt men bij de duivel uit. En de atheïst zegt dan weer, maar zo'n God hoef ik niet. Allee, ja, dat zeg ik ook, zo'n God hoef ik niet, die heb ik ook niet. Maar ja, dat plaatst ons nog niet in dezelfde positie dan. Hè? Want je kan wel zeggen wat je niet wil, maar je moet komen tot wat je wel wil. Namelijk het aanvaarden van het woord van God en daarmee van de waarheid die ons geopenbaard is. Het is precies wat over de duivel, de Satan, gezegd wordt. Namelijk, die is in de waarheid niet staande gebleven. Het is wat uitgebreid vertaald in Johannes 8, maar toch, dat is correct. Want staan wil zeggen blijven staan. Het woord staan duidt op continuering. En de vertalers hebben dat uitdrukkelijk erbij gezet. Namelijk, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Dat is correct. Degene die bezwaar maken tegen het idee dat de duivel oorspronkelijk wel in de waarheid stond, maar daarna pas niet staande bleef in de waarheid, die gebruiken dat en die zeggen, ja, maar dat is verkeerd vertaald hoor. En dan zeg ik, ja, het is overdreven vertaald, maar het is niet verkeerd vertaald. Dat is wat staan betekent, blijven staan. Men lezen in dit verband, Efeze hoofdstuk 6, waar staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overige machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom moeten wij een wapenrusting aandoen, opdat we kunnen staan, opdat we kunnen blijven staan, opdat we kunnen stand houden en staande blijven. Kijk maar na, het staat tenminste zo vaak als dat ik het nu zei, in die paar versen. Dat is wat staan betekent. Het is niet maar momentopname, staan is blijven staan, stand houden. En zo hebben de vertalers dat ook begrepen, terecht. En ze hebben dat deze keer in Johannes 8 ook uitdrukkelijk zo vertaald. Hij is, de duivel, is in de waarheid niet staande gebleven. Er staat niet dat hij nooit in de waarheid stond. Er staat dat hij de waarheid heeft losgelaten. En de leugen gesteld heeft in de plaats van de waarheid. Dat kan je zelfs met de Bijbel dicht nog uitleggen, zulke dingen. Want leugen kan in zichzelf niet bestaan. Leugen is een parasiet, bestaat alleen ten koste van de waarheid. Als er geen waarheid was, was er geen leugen. En de duivel weet dat ook, dus die heeft onze filosofen naartoe gebracht om te argumenteren dat waarheid niet bestaat. En dan denk je, oh, gaat daar een discussie over? Nee, waar het uiteindelijk over gaat, is dat dus de leugen niet bestaat. Dan, dus. En dus zegt men, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar in de praktijk, iedereen heeft zijn eigen leugen. Maar de leugen bestaat niet meer als er geen waarheid bestaat. Het gaat om tegendeel daarvan. Hebben we die nog? En de duivel heeft God losgelaten, heeft de waarheid losgelaten en daarom is hij per definitie de leugenaar. En is het van den beginnen, we hebben het gelezen met elkaar hier op deze plek in deze reeks, in de Johannes 8, hij is de leugenaar van den beginnen, want hij is de vader derzelf, het komt bij hem vandaan. Dat betekent dus dat de oorspronkelijke zondeval, die ligt niet bij Adam of Eva, voor de feministen onder u, maar de ligt bij de duivel. En dat was dus eerder. En de vraag is, wanneer dan? En het antwoord is, nou ja, voor de 7 dagen van Genesis 1, dat is het. En dus, in die wereld die toen was, waarvan Petrus zei, willens is dit de mens onbekend, dat hemel en aarde van overlang geweest zijn, enzovoorts. Want zo is dat. En dat het hele zaakje, het klinkt oneerbiedig, maar ik bedoel het te zeggen alsof het iets vanzelfsprekend is. Het hele zaakje is door water vergaan. Ja. En ik heb makkelijk praten, ik heb er van jongs af aan, godzijdank, zo geleerd. Ja, nee, niet op school, maar gewoon thuis. Zo is dat. En dat is hoe het in elkaar. Ik stond erbij, misschien heb ik u dat wel eens verteld. Ik stond erbij dat iemand aan mijn vader vroeg, ik was in mijn jochie, iemand vroeg aan mijn vader, waarom gelooft u eigenlijk ome Jacob, want zo werd hij genoemd. Ik kon toen dat hij begonnen was met kinderwerk oorspronkelijk, als jongeman. Maar goed, dus er werd ome Jacob en is hij zijn leven lang gebleven. Maar ome Jacob, waarom gelooft u eigenlijk in die die restitutie leren. Nou, dat woord werd niet gebruikt, maar het werd uitgelegd dan. Hè? En mijn vader zei, ja, anders begrijp ik van heel mijn Bijbel niks. En hij vond dat een goed argument. En ik ook. Ik vind het een prima argument. Anders begrijp ik van heel mijn Bijbel niks. Dan heb je zoveel vragen die niet beantwoord kunnen worden. En dus, dit is wat de Bijbel leert. De val van Satan en daarmee de oorspronkelijke zogeheten zondeval, hetgeen geen Bijbels woord is, maar wel een Bijbels begrip, de introductie van de zonde, het ontstaan van de zonde, nou ja, het ontstaan van iets, het is het loslaten van iets. Het is net zoiets als een ziekte, wanneer het ontstaat, ja, een ziekte ontstaat niet. Als je ziek bent, mankeer je wat, dan ben je wat kwijt. Dat is ook wat het woord zonde dus betekent. Dan ben je wat kwijt, dan is het mis, dan is het fout. Dat is wat het woord zonde betekent in alle talen. Ik bedoel ook die van de Bijbel in de eerste plaats. Dus ja, sinds wanneer is dat? Ja, sinds de misstap van de figuur die wij sindsdien kennen als de duivel. En dus als de shit, als de Satan. Satan, dat woord is het, weet u wel. Ik blijf het erbij zeggen, want ik wil hem goed op zijn staart trappen natuurlijk ook. We besteden er al wat tijd aan hem, maar hij moet er niet mee geëerd worden natuurlijk. Dat weet u, Satan komt van het woord shit. Ons woord shit komt van het woord Satan, dat is ook goed, vind ik prima. Dat betekent het. De afwijkende, de afvallende, het vuilnis, enzovoorts. Over die figuur hebben wij het. Nou goed, en die wordt ons geïntroduceerd bedektelijk. Want kijk, niet iedereen hoeft te weten wat er in de Bijbel staat. Als je toch niet wil geloven, dan hoef je dat niet te weten. Maar als je de waarheid zoekt, dan zul je vinden. Maar je struikelt er niet over, over de waarheid. Je moet hem zoeken. En waar? Ja, in dat woord van God natuurlijk. Nou goed, en dat spreekt dan over een ondergang van Babel, die nog steeds moet plaatsvinden. Overigens, in de dag des Heren, dan wel de dag zijns hittigen toorns, want dat zijn de uitdrukkingen uit Jesaja hoofdstuk 13... En terwijl het dan over Babel gaat, dan ineens, maar zo zit het profetisch woord nou eenmaal in elkaar, dan ineens, dan komt er in hoofdstuk 14 een als het ware weer een golf met profetie, om zo te zeggen. Het heet een spreuk trouwens, in vers 4 van hoofdstuk 14. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen: hoe houdt de drijver op, want het is nog dichterlijke taal ook. Hoe houdt de goudene op, de drijver, de goudene, en het is gericht tegen de koning van Babel. En dan weet ik wel dat in al die commentaren dan meteen staat dat het gaat over de toenmalige koning van Babel en wie dat dan geweest moet zijn. En de een zegt het was Nebukadnezar en de ander zegt het werd weer voor. En weer een ander zegt nee, dan moet het Belshazzar geweest zijn, want dat was de laatste koning van Babel volgens Daniel 5. In diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. En het volgende vers zegt: en Darius de Medier, 6 vers 1 van Daniel, ontving het koninkrijk 62 jaar oud zijnde. Dus daar begint het koninkrijk van de Meden en de Perzen. Dus de ondergang van de koning van Babel, dat is dan Belshazzar. En daar kun je dan over gaan discussiëren, over promoveren. Maar het is allemaal onzin, wat moet allemaal nog gebeuren? Ja. En niemand van die koningen van Babel beschouwde zichzelf als God of zoiets, als schepper van hemel en aarde. Ze hadden het bij gelegenheid wel hoog in de bol. Dat wel, dat verhaal kennen we ook, dat komen we trouwens ook in het boek Daniel tegen. Maar ik ga het niet eens aanhalen, want waarom zou ik? Want van hem staat niet dat hij Zo iemand is ook niet geweest, zo'n figuur, zo'n koning die zei: ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen enzovoort. Dan kan je wel zeggen dat dat woorden zijn van de een of andere menselijke aardse koning, van wie dan ook. Maar dit is gewoon taal van een krankzinnige dan. Die houdt het niet lang vol als koning. En bovendien zou je dat dan ook niet serieus moeten nemen en er geen aandacht aan besteden. Dan moet je gewoon om lachen. En als je dan toch wat zegt, zeg je: die is gek. Die spoort niet, die heeft ze niet op een rij. Of wat voor termen we daarvoor maar hebben. Maar doe maar. Nee, maar het is serieus. Inclusief het hele verhaal over dat hij in het dodenrijk terechtkomt. Daar hebben we het vorige keer over gehad natuurlijk. De hel van onderen. Het wordt ons plastisch beschreven. Hij wordt daar welkom geheten met woorden als: goh, ben jij hier ook? En je kon ze goed leren, of iets dergelijks, woorden van die strekking. In ieder geval, je had het zo hoog in je bol, maar gij zijt ook krank geworden, gelijk wij. Dat wil zeggen, krank, versleten is het woord eigenlijk, het Hebreeuwse woord in vers 10 van Jesaja 14. Versleten. Gij zijt ook krank geworden, gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Uw hoofdvaardij, uw arrogantie, uw hoogmoed, uw trots is in de hel, in Sheol, in het dodenrijk, nedergestort. Met het geklank uw luiten, staat er dan bij. Want ja, het zijn, dat kan ik u meteen wel vertellen, dat ze, als het gaat over dit soort hooggeplaatste, luisterrijke figuren met de pracht en praal en hoe het maar heten mag, dan lees je van oudsher en zeker ook in de Bijbel aan de ene kant over de koninklijke militaire kapel die er aan te pas komt, aan de bezuinen en de cymbalen en de citers en de, oké, de gitaren. Toch hetzelfde woord hoor, heus. En in de Statenvertaling heet het dan de luiten, dat vind je dan hier. Het geklank uw luiten, dat is niet, nee, dat is niet de militaire rang, dat is wat anders. Het gaat over muziekinstrumenten enzovoort. En het is of dit, of muziekinstrumenten, of als die er niet aan te pas komen, dan zijn het saffieren, parelen, granaatappelen, edelstenen, weet ik veel wat het allemaal is. Maar dan is het kostelijk gesteente. Hebben jullie dat nog? Dat is de pracht en praal. We komen het later tegen in Ezechiël 28, want dan krijgen we nog zo'n soort verhaal. En anders wel in Openbaring 18, met name, waar uiteindelijk de val van Babel en dus van de koning van Babel bezongen wordt uitgebreid. En vooral de ondergang van de hoogmoed, want hoogmoed komt voor de val. En daar gaat het hier over. Uw hoogmoed is, in plaats van hoog is het laag geworden, want hel is beneden uiteraard. Met het geklank uw luiten, de maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Dat is ook idioom, dat zijn metaforen eigenlijk. Maden en wormen, dat zijn metaforen voor het bederf, voor de werking van de dood. Het zijn geen eufemismen, integendeel, het is meer een plastische voorstelling van zaken. Het is niet prettig. Maar het is de dood. En dan is hij in de hel, maar hij kwam uit de hemel. Vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, heet dat. En vallen, ja, dat, eigenlijk is het gewoon ons Nederlandse woord. Want na val, is het Hebreeuws. Dat is gewoon ons woord vallen. Je hoeft het niet eens te vertalen. En daarna moet ik u zeggen, ja, het is een woord met een zeer brede toepassing, heet dat. Want vallen kan een verplaatsen zijn van boven naar beneden. Maar vallen kan ook zijn dat je reputatie kwijtraakt. Het kan ook zijn dat je je gereedschap uit je handen laat vallen. Het kan zijn dat je als minister iets verkeerds gezegd hebt of zo. En dan ben je ook gevallen, dan moet je naar huis. Nou, dan sta je op wachtgeld, maar vooruit maar weer. Ik roep maar wat geks. En de vallen, dat kan ook zijn dat je ophoudt met je werkzaamheden. Het kan van alles wezen. Maar in de meeste gevallen betekent toch dat je reputatie kwijtraakt. Want vallen, dat is een tamelijk bespottelijke bezigheid, hoor. Struikelen, toch. En dat is het hier, gij zijt uit de hemel gevallen. Maar het is profetisch, hè? Dat moet nog gebeuren. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster zoon des dageraads? Ik lees in Lucas. Dan ben je natuurlijk wel 800 jaar verder, maar vooruit. En wij zijn daarna nog weer bijna 2000 jaar verder. Maar ik lees in Lucas 10... Dan lees ik in vers 17 dat de 70, die kennen we, de 70. Niet van de Septuagint, dat waren er ook 70, maar dat is weer wat anders. Maar de 70 zijn 70 discipelen die uitgezonden waren met een speciale boodschap. Een missie, ze waren missionarissen dus. Hè. En ze kwamen terug bij de Heer. Dat staat er in vers 17 van Lucas 10. De 70en zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggen de Heere, ook de demonen, helaas vertaald met duivelen, de demonen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zei tot hen, ik zag de Satan als een bliksem. Het is toch licht en vuur. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En zo verder. Maar waar we hiermee van doen hebben is met één profetie. Want dit moest nog gebeuren. Kijk, wat die 70 discipelen hier moesten doen en wat ze als opdracht hadden meegekregen, is sowieso prematuur. Want de prediking van het evangelie zou strikt genomen pas kunnen beginnen na de opstanding van Christus. En dan nog moest het wachten tot de Pinksterdag. Men lezen handelingen 1 en 2. En wat hier gebeurt is een voorafschaduwing. Prematuur vind ik mooier hoor. Maar het is een voorafschaduwing van wat later zou gebeuren. En het is een uitbeelding in ieder geval van dat de duivel en zijn personeel zouden verslagen worden. Hetgeen fundamenteel gebeurd is bij de opstanding van Christus, het moest dus nog gebeuren. En in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Over de duivel en zijn personeel, want Christus heeft vooral in zijn opstand, met name in zijn opstanding, de overheden en de machten in het openbaar tentoongesteld, namelijk over hem getriomfeerd. Hij is overwinnaar en hij is gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden, machten en wat het maar was. Dus dat is de overwinning. Alleen in de praktijk, daar gaat hij weer, in de praktijk moet dat zijn uitwerking nog hebben. En voor zover de Heer Jezus gebruik maakt van zijn overwinning op deze machten, is het doordat hij zorgt dat het woord van God, het evangelie, de waarheid, gepredikt wordt, zodat daardoor, door de prediking van het evangelie, een volk voor zijn naam verzameld wordt uit de volkeren. Hij heeft de heidenen bezocht om uit hem een volk aan te nemen voor zijn naam, enzovoorts. Maar aan die volkeren zelf wordt helemaal niks gedaan. Want het heet wel, wij hebben een woord voor de wereld, maar zo staat het niet in de Bijbel. Dat woord voor de wereld, dat komt pas in de dagen van de wederkomst van Christus. We hebben wel een woord, Een prediking voor iedereen, voor alle mensen, als je dat wereld wil noemen. Jawel, maar het evangelie is de oproep om die wereld terug toe te keren, om eruit te gaan. En voor zover die wereld het koninkrijk is onder de naam Babel, staat er: ga uit van haar. Al in het Oude Testament, al in Jesaja. Uit Babel. En in het Nieuwe Testament heet het eerst uit de legerplaats, buiten de legerplaats. En in Openbaring heet het alsnog: ga uit van Babel. Enzovoorts. Zie. Maar de Satan is nog steeds in de hemel. Maar deze dingen hier waarover hier gesproken wordt en die hier door de discipelen ervaren worden, zijn prematuur. Dat wil zeggen, ze wijzen vooruit op de toekomst, op het resultaat, het eindresultaat feitelijk van de dood en opstanding van Christus, waarbij hij het niet gedaan heeft, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, enzovoorts. Dit was Hebreeën 2, waar ik nu even uit citeerde. Nou goed. En in dit verband zou ik misschien moeten lezen Openbaring hoofdstuk 8. Want ja, het is maar niet één tekst in Jesaja 14. Hè? Dus ik lees Openbaring 8. Waar staat in vers 10... En de derde engel heeft gebazuind en is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel en is gevallen op het derde der rivieren op de fonteinen der wateren. Er valt dus wel iets uit de hemel en het heet ook een ster, net als in Jesaja 14, want er valt iets uit de hemel en het heet één ster. Toch. Dat toch iets met licht van doen. Verder ga ik het niet uitleggen, want dus ik vind het te ver buiten de orde hier in Openbaring. En in Openbaring 9 vers 1 lees je dat weer. De vijfde engel heeft gebazuind en ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds enzovoorts. Want er is een verwantschap tussen een ster in de hemel en de afgrond, de hel, de kuil. Of hoe dat maar heet, maar de hel van onderen uit Jesaja 14. Zie. En meer zeg ik er heus niet over. En ik lees ook nog Marcus 13. Dacht ik tenminste. Ja, die kan ik niet vinden, dus dan laat ik hem maar voor wat het is. En Handelingen 19, vers 35 heb ik genoteerd staan. Daar is sprake van de kerkbewaarster van de grote godin Diana. Je vraagt je af wat het woord kerkbewaarster in het Grieks is, maar toch maar. En van het beeld dat uit de hemel gevallen is. Want ja, dat blijft een idee, niet alleen in de Bijbel, maar ook elders, buiten de Bijbel om, dat er bij gelegenheid wat uit de hemel valt. Ja. Wij kennen nog wel meer wat uit de hemel gevallen is. Wij kennen trouwens, maar Allah zeg ik dan altijd. Want wij kennen toch allemaal Mekka. Nee, joh. Mekka, en in Mekka heb je de Kaaba, dat vierkante ding. En fungeert als een soort tempel. En in de Kaaba heb je, of is, nee, wij hebben dat niet, maar zij hebben dat. Daar is een zwarte steen, die heet ook zo, maar dan in het Arabisch. Een zwarte steen, waarvan je eventueel hoort dat die uit het paradijs afkomstig is. Dit is een islamitische versie. Dat die afkomstig is uit het paradijs, hoe ze bij het woord komen, dat vraag je dan altijd af. maar daar hebben we het geloof ik al over gehad. Dus, ze bedoelen de Hof van Eden. Maar de christenen noemen dat ook het paradijs. Vervelend is dat, maar goed. Maar de islam spreekt er ook over. Uit het paradijs afkomstig is die steen. En door Gabriel, die kennen ze daar ook. Door Gabriel, de engel, is die steen dan gegeven aan Ibrahim. Die wij kennen als Abraham. Maar klinkers letten wij niet op. En hoe die dan in Mekka terecht is gekomen, dat weet ik dan nog niet. Maar goed. Maar een andere versie, ze hebben deze het liefste, want daar hebben ze een historisch verband met Bijbelse figuren. Maar een andere versie is gewoon dat die steen uit de hemel is gevallen. En de kans is vrij groot dat dat ook inderdaad letterlijk waar is. Want af en toe schijnt de aarde dan toch getroffen te worden door een meteoriet, een steentje uit de ruimte. En daar worden wij ook mee lastiggevallen, want al jaren vertelt men over een meteoriet die onze kant opkomt. Ik ben de naam weer kwijt, want ja, waarom zou je het onthouden, nietwaar? En die gaat straks de aarde treffen en dan wordt het hier heel ongezellig, laat ik het zo zeggen dan. Men heeft er heel wat films al over gemaakt, overigens. En met terugwerkende kracht toegepast op het verleden, namelijk op de ondergang, het verdwijnen van de zogenaamde dinosaurussen. Dat zijn Italiaanse beesten, dinosaurussen, want die schijnen uitgeroeid te zijn op het moment dat de aarde getroffen werd door een meteoriet. Nou ken ik wel meer sprookjes, maar de meeste daarvan geloof ik niet. En deze ook niet eigenlijk, maar toen maar weer. Maar iets uit de hemel, men is toch bang voor dat er iets uit de hemel gaat komen. En soms gebeurt het ook bij nadering zien. Ik ken een zwarte steen die uit de hemel geacht wordt gevallen te zijn. Maar die is ingemetseld in de muur van het moskeetje op de berg Hor. Achter in de hoek, links achterin. Weet u dat nog of niet? Daar gaat ook een verhaal over dat die uit de hemel is gevallen. Enzovoort. En soms denk ik, ja, de duivel heeft wel belang bij dit soort verhalen, dat het een en ander uit de hemel valt, net als het beeld van Diana in Efeze, enzovoorts. Hij zelf zal uit de hemel geworpen worden op aarde en dan hangt hij de grote meneer uit hier op aarde. In werkelijkheid is zij onderweg op zijn, in his way down heet dat, maar daar hebben we het vorige keer over gehad, geloof ik. In zijn val. Maar ja, erg origineel is het allemaal niet. Maar wat de Heer Jezus zag is een blik in de toekomst feitelijk. De nederwerping van Satan uit de hemel alsnog. Want dat moet nog gebeuren. Dat is wat beschreven wordt dan natuurlijk in Openbaring 12. Hebben we die nog? Erg origineel is het allemaal niet over dat uit de hemel vallen van stenen en beelden en wat het maar is. Maar ja, bij ons werd vroeger de duivel aangeduid. Er staat niet in, maar ik heb een lijst met namen en titels van de duivel. En maar een van de titels die bij ons voorbij kwam, was die van, hij is de aap van God. Kent u die? Hebben we die ooit gehoord? De aap, nee? De aap van God. Oh, dan moet ik die term toch maar weer eens, al krijg ik dan last met de dierenbescherming weer, maar goed, tegenwoordig. De aap van God, hij doet alles na. Vandaar dat Abraham en Ismaël. Nee, Ismaël. Nou weet ik het weer. Ik wist het niet meer. Ismaël schijnt die steen dan van Abraham gekregen te hebben. Ik bedoel, de engel Gabriel haalde hem uit de Hof van Eden en gaf hem aan Abraham. En Abraham gaf hem aan Ismaël, want dat was zijn oudste zoon immers. En de hele islam is in hoge mate gebaseerd, voor zover een leerstelling bestaat, is die. het is er nauwelijks, maar voor zover er een is, is het gebaseerd op het idee dat die Arabische volkeren, waartoe Mohammed behoorde natuurlijk, dat die afstammen van Ismaël, en zij zijn de echte erfgenamen, in hun optiek, zijn de echte erfgenamen van Abraham. En Abraham heeft ook niet Isaac geofferd, maar Ismaël. Dat is hun variant. En Ismaël zou die steen hebben meegenomen en gebracht hebben naar Mekka. Dat was het verhaal. Maar kijk, dat, u begrijpt, dit is een andere route, een andere afslag. Maar het is naapen van werkelijk Bijbelse gedachten. Hebben jullie dat nog? Wij kennen nog een gekkere variant. Want we kennen ook nog het verhaal over Mohammed die dan de Koran toe aangeleverd kreeg. Niet in gewone stenen tafelen, maar op gouden platen. Waarmee het dan boven Mozes en de Mozaïsche wet gesteld wordt. Maar goed. En de grap is dat. Dat is de islamitische variant. De Koran is compleet aangeleverd op gouden platen die sindsdien zoek zijn. Ja, dat laat zich verklaren. Als het echt waar was, hebben ze die dingen wel omgesmolten. En, nou ja, laat maar zitten. Want dat is waardevol spul. Maar toch maar. Maar ik geloof daar niet in. Maar we hebben nog zo'n variant. Dat is de Amerikaanse variant. Dat is die van Joseph Smith. Smith. Ik kan het niet uitspreken, want dat vliegt een gebit uit mijn mond. Joseph Smith. Dat is de. Ja, moet je dat nou netjes zeggen of niet? Dat is de uitvinder van het mormonisme. Hoe zeg je zoiets? Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. En die kreeg het boek van Mormon aangeleverd, raad eens wat, op gouden platen. Die sindsdien, uiteraard, zoek zijn. En de strekking van het verhaal is, want dit was in Amerika, in de Verenigde Staten, de strekking van het verhaal is dat Amerika Gods eigen volk is, de Amerikanen. God's own country, God's enzovoorts. Die term bestond daarvoor al, maar nou goed. Maar het is met die Arabische stammen is dat precies hetzelfde gegaan. Mohammed, en sindsdien is dat het echte volk van God en dat is Allah. Enzovoort. Maar het is allemaal naaperij natuurlijk van Bijbelse waarheid. Die begrijpt u toch? Het zit dicht in de buurt. Heel dicht. Want als God niet Isaac en Ismaël verwisseld had, dan zou Ismaël de eerstgeboorte recht gekregen hebben. Doe nog zo'n voorbeeld. En als niet Juda en Jozef verwisseld waren, en bovendien ook niet Ephraim en Manasse, dan zou Amerika het eerstgeboorterecht hebben, omdat het feitelijk Manasse is. Dus als je het gaat nazoeken, van zit daar een kern van waarheid in, dan moet ik je zeggen, ja, er zit een dikke kern van waarheid in, maar het is de leugen. Hebben jullie dat nog? Kijk, dat is wat de duivel doet. Hey, zo dicht mogelijk, te langs heen. Het moet wel ergens op lijken. En daarmee wordt het de aap van God. Ik heb nog een paar voorbeelden. Maar ik hou helemaal geen vrienden over, dus ja, die zal ik u besparen. Deze. Maar ik had er nog een paar, hè. Ja. Ik bedoel, als christenen iets moeten doen of kunnen, dan doet de duivel dat ook wel. En als Mozes in Egypte, dat kan ik nog rustig zeggen, denk ik. Als Mozes in Egypte die staf op de grond moet gooien en weer oprapen enzovoort, en die verandert onderweg in een slang en dan weer terug, dan doen die lui daar in Egypte dat ook. Jannes en Jambres heten ze, hun namen zijn wat laat, maar ze zijn dan toch nog in de Bijbel terechtgekomen. Heb je dat nog? Zo ken ik nog wel een paar voorbeelden. Maar doe maar, het is de aap van God. Hij doet het na, maar daar herken je hem ook aan. Dit is wat de duivel is. De waarheid wegdoen en vervangen door de leugen. Nou goed, hoe zijt gij, ik zal de draad weer opnemen, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Maar zoals gezegd, dat staat in de verleden tijd vertaald, maar in werkelijkheid gaat het over iets wat nog toekomst is. Dat is nu helemaal zo met het profetisch woord. Uit de hemel gevallen. En dan staat er, o morgenster, gij zoon der dageraad. We hebben het daar vorige keer al even over gehad. Ik weet niet wat ik er precies van gezegd heb, want we gingen wat snel over het vers heen. En daarom ben ik er nu weer. Wat vertaald is met morgenster, dat is verbasterd geworden. Nou ja, is wat, dat woord dat vertaald is met morgenster is in de Vulgata, dat is de Latijnse vertaling van het Oude Testament. Dat is gebeurd nadat het Nieuwe Testament al aangeschreven was. En het is vertaald met Lucifer. En Luci is licht. En fer, dat is brengen of dragen. En Lucifer wordt dus vertaald met lichtbrenger of lichtdrager. En zo is het Latijn, is de Latijnse vertaling van dit woord. In de iets oudere vertaling van de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die stamt van voor Christus, die bestond al in de dagen van het Nieuwe Testament. De Griekse vertaling van het Oude Testament, Septuaginta, heet het Heos Foros. En dat Foros is net als ver, maar nou is het Grieks, de drager of de brenger, namelijk van Eos, van de ochtend. De godin van de dageraad. Wat het maar was. De ochtendbrenger, dus toch de lichtbrenger. En dan begrijpt u waar onze vertaling met morgenster vandaan komt. De morgen is het aanbreken van het licht. En iemand komt het licht brengen. En waar dit alles redelijk dichterlijke taal is, want wormen en maden vind ik niet zo prettig, maar het is wel dichterlijke taal. Waar dit dus allemaal dichterlijke taal is, kun je dus de begrip vertalen met morgenster, de lichtbrenger of zoiets. Maar het is in het Hebreeuws gewoon één woord, heilel, afgeleid van halal, dat is de wortel. Dat is het enige wat eigenlijk telt, halal. En dat wordt vertaald met stralend of stralen. En als zelfstandig naamwoord, de stralende, de blinkende. Dat alleen. Het begrip ster zit daar niet in. Dat hebben de vertalers erbij gemaakt in het Nederlands. En dat hebben ze wel knap gedaan eigenlijk. Omdat in het volgende vers wel degelijk sprake is van sterren. Dat is in vers 13, maar niet in vers 12. Maar om bij vers 12 te blijven, men beschouwt dit algemeen als de verwijzing naar de helderste onder de sterren. En hoewel de helderheid varieert van deze ster, is de helderste toch heus Venus. Waarna de astronomen u meteen duidelijk maken dat Venus geen ster is, maar een planeet. En dan moet ik u zeggen, ja, dat kunnen die jongens wel en meisjes tegenwoordig onder elkaar wel afspreken. Maar een planeet is ook een ster hoor, is gewoon een hemellichaam en dat noemen wij een ster. En een planeten noemen wij dwaalsterren van oudsher en de anderen zijn vaste sterren. Dat is het gewoon. En het woord ster heb ik u ook al eens uitgelegd, toch of niet? Ons woord, Nederlandse woord ster, is niet anders dan het Hebreeuwse woord satar, wat niet vertaald wordt met ster, overigens. Maar ons woord ster is het Hebreeuwse woord satar en dat betekent dat we niet weten wat het is. Want satar is het woord voor verberging. Dat wat verborgen is. Ons woord ster is dus het volstrekte equivalent van een UFO, een unidentified flying object. Wij weten niet wat het is. En daarom heet het een ster. Of een UFO, dat is hetzelfde. Wij weten niet wat het is. Alleen wij weten zelfs wat een zwart gat is tegenwoordig. Nou heb ik eens hier. Nee, dat kan ik niet vertellen hier. Dat wou ik niet zeggen. Maar goed, overigens, heb je dat nou ook gelezen van de week in de krant? Ik lag onder de tafel van het lachen. Echt. Ik heb me bescheurd. Oh, ergens, men heeft nou een zwart gat ontdekt. Men heeft er een foto van gemaakt. Belachelijk, dat kan helemaal niet. Want men heeft het gedaan met radiotelescopen. Daar kan je volgens mij geen foto van maken. Ik heb thuis ook nog een antenne, maar daar kan je geen foto mee maken. Je kunt overal foto's mee maken tegenwoordig, maar niet met een antenne. Echt niet, maar goed. Daar hebben ze een foto van gemaakt. En dat ding, dat gat, dat is dus niks. Hè? Een gat is niks, dat weet u toch, hè? Ik heb het nog nagekeken in mijn woordenboek. Een gat is niks. Daar hebben ze een foto van gemaakt en dat gat is... Is dan iets van, ik meen dat het was 30 miljard lichtjaren van de aarde. Maar 3 miljard lichtjaren hier vandaan vind ik ook genoeg. Maar het was in de miljarden in elk geval. En dat is dus zoveel miljard maal de afstand die het licht in een jaar aflegt. En dat wordt geacht te zijn 300.000 kilometer per seconde. Rekent u dat nou eens uit? Dat is lekker belangrijk, zeg. Ver van je bed is een understatement. Ik bedoel, wat een idiotie. En men is er zo trots op. Het stond in alle kranten, zo met de foto erbij enzovoort. En dan nog in toelichting, achtergronden van het nieuws, een pagina vol over enzovoorts. En dezelfde week zag ik trouwens ook nog een juffrouw, ik geloof dat het er twee waren, maar ik kon het niet zo lang uithouden. Twee juffrouwen die zijn bezig met zich te vestigen op Mars. Een van de twee had als beroep astrobioloog. Dat is mooi. Die heeft dus verstand van het leven op andere sterren. Op sterren. Astrobioloog. Voor zover ik weet betekent astro ster en bioloog, dan bestudeer je bios, het leven toch? Dus die bestudeert het leven, nee, die heeft dat gedaan, want ze is dat, op sterren. Maar onderweg vertelt ze wel dat ze het nog niet gevonden hebben, maar we gaan er wel naar zoeken. Ze beginnen met Mars, wat dan weer geen astro is volgens hun eigen definities, want het is ook een planeet en geen vaste ster. Ze zijn compleet gek. En hoe lang moet je ervoor doorleren om zo gek te worden, vraag ik me wel eens af. Dat is toch verbazingwekkend, vind ik, die dingen. Nou ja. Maar om terug te keren tot dit schriftgedeelte. Dat gaat over sterren, wel degelijk. Men beschouwt dit als de verwijzing naar de helderste onder de sterren, dat is Venus. Nou, varieert de helderheid van Venus, net als van de maan, als u de moeite nam om met een gewone verrekijker, dat moet er wel in orde zijn, maar je kan met een gewone verrekijker naar Venus kijken, dan zie je, als het een beetje mee zit, de vorm van een halve maan. En die varieert, net als de maan die wij kennen, die wordt klein, er wordt nieuwe maan, dan wordt die groter en het volle maan enzovoorts. Dat is met Venus ook het geval, omdat het een zogenaamde binnenplaneet is. Dan kunt u dat onthouden en schrijf dat maar even op. Dus, maar goed, maar het is de helderste ster. Maar ook omdat het een binnenplaneet is en hij dus geacht wordt dicht te staan bij de zon, aan de hemel, staat hij dicht bij de zon, betekent het dat je hem eigenlijk alleen maar kunt zien vlak voor zonsondergang. toch? En vlak voor zonsopgang. Dus het is in het laatste geval de morgenster. Maar dus de avondster is precies dezelfde, hoor. Maar dan zie je 's morgens niks. Als je de avondster is, zie je 's morgens niks. En als je de morgenster is, zie je 's avonds niks. Maar het is een heldere ster. En inderdaad, die gaat door voor de morgenster. Ik weet niet waarom, want ik zie hem 's morgens nooit. Maar dan lig ik nog op bed natuurlijk. Als ik hem zie, is het altijd 's avonds, na zonsondergang. Dan zie je geen sterren te zien, maar die zie je. Ja. Dat zegt me dat het daarop slaat. Dan is het, en die heet Venus. Het wordt geacht een dame te zijn. Waarschijnlijk omdat ze zich gedraagt als de maan. En iedereen weet dat dat een vrouwelijk ding is. De maan. Toch of niet? Nou ja, niet, de Duitsers niet, maar de, die weten wel meer niet. Dat gaan we niet uitleggen vandaag, hè, maar Venus. Ja, Mars is ook een planeet, maar dat is een buitenplaneet. Dat is weer een meneer meteen. Maar toch maar. Men zegt dat de verwijzing is naar de morgenster. Nou moet ik u zeggen dat wij weliswaar morgensterren in de Bijbel tegenkomen. En het woord bedoel ik. Maar ja, als het een beetje mee zit, is dat Christus? Uit Openbaring, die kent u toch hopelijk? Moet ik hem opzoeken? Ik ben de blinkende morgenster, enzovoorts. Oké, van achteraf dan, Openbaring 22. Zeg ik dat? Ja. Openbaring 22, vers 16. Het laatste deel van het vers. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Dat wil zeggen de hoogste titel op aarde, maar ook de hoogst geplaatste in de hemel. En daarom, de morgenster is gewoon de helderste ster aan de hemel. En dus het helderste hemellichaam, als je tenminste zon en maan even buiten beschouwing laat. Ik meen trouwens dat het ook staat in Openbaring hoofdstuk 2. Daar staat het woord. Ik zal hem de morgenster geven. Ik ga er niet verder op in, maar in principe, dat is Christus. En de hoedanigheden van Christus. En dan hadden we ook nog 2 Petrus. Petrus 1 vers 19. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende, een licht vanuit de hemel, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte, tot het begint te dagen bij ons, hè? Profetisch woord. Als we dat leren begrijpen, dan begint er bij ons te dagen. Dat is goed Nederlands, dan breekt de dag aan. En de morgenster opgaat, het licht wordt dus, in uw harten. Want de duistere plaats is ons natuurlijke hart, de inwendige mens. 2 Petrus 1 vers 19. En het profetisch woord verlicht ons naar de inwendige mens, om zo te zeggen. En de duivel heeft daar bezwaar tegen. De duivel is degene die ons verblindt. Die de zinnen verblindt, opdat hij niet bestralen de heerlijkheid van het evangelie van Christus die het beeld Gods is. Dat is 2 Korinthe. Maar goed. Maar morgenster, in de zin van licht enzovoort. Nou weet ik ook wel dat de duivel als engel des lichts beschreven wordt. Nou ja, in ieder geval als een engel. En als iemand die een ander evangelie predikt, dat is Galaten 1 vers 8. Al was het ook een engel uit de hemel, die, daar kan dus Mohammed het weer mee doen. En Joseph Smith, vind ik een komische naam eigenlijk. Joseph vind ik heel gepast, We hadden het niet beter kunnen bedenken, die man, Jozef. In verband met God's own country en God's eigen volk en Amerika en wat het maar was. Jozef en Smith. Ja, dat is, ja, Smith. U weet, als iemand Smith eet, dan heeft hij wat te verbergen. Toch? Dan heten ze Jones of ze heten Smith. Bij ons heten ze dan ook Smith of Jansen. Dan, ja. Of de Vries is het, geloof ik, in het Nederlands, hè? Dan. Maar toen maar. Maar al was het ook een engel des lichts, hij zei vervloekt, enzovoorts. Nee, de engel des lichts is 2 Korinthe 11. Dat is niet de morgen, dat heet niet Morgenster, maar het heet wel 2 Korinthe 11. Waar... waar staat dat er valse apostelen zijn die zich voordoen als apostelen van Christus. Vers 13 van 2 Korinthe 11. En dan vers 14. En dat is geen wonder, niks verbazingwekkends, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Doet zich voor als engel des lichts. Heb je dat nog? Je raad is wat, ik heb er zo 2 voorbeelden bij de hand, toch? Mohammed en Joseph Smith. Ze zijn allebei niet blij dat ik ze in één adem noem. Maar ja, maar het lijkt toch verdacht veel op elkaar. Nou ja, en ik ken er nog een paar. Maar ja, ik heb al zo weinig vrienden. Dat is, ja, de, hè? Ik heb er nog meer gekend die glashard beweren dat ze bezoek hebben gehad van een engel. En die heeft hen dan wat verteld en geeft hen een autoriteit. En, hè? Jawel. Doe maar. En sommige mensen zijn ervan overtuigd dat ze altijd die engel, een engel bij zich hebben. Zoals aan een ballonnetje, maar het ballonnetje zie je niet. Aan een touwtje hebben ze die engel, hebben ze dan bij zich. Een beschermengel, nee, een geleidegeest noemen ze het. Want anders klinkt het te Rooms-Katholiek en dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen ook niet iets christelijks. Maar goed. Want de aap van God zorgt daar wel voor. Dat is wat er gebeurt. Maar de vraag is, want daar gaat het mij eigenlijk om. Of die, natuurlijk, morgen, iedereen weet, Lucifer, dat is de duivel. Dat woord heeft zich gevestigd, dat weet iedereen. Het is Baphomet, maar dat is de kabbalistische variant. Dan is het de bok, de duivel, in de Kabbala. En in het christendom, of wat er verdoor moet gaan sinds de Vulgaat, is het dus Lucifer, de lichtdrager. Maar ik heb de indruk dat het toch niet klopt, en ik ben niet de enige, want ik heb het toevalligerwijze, heb ik dat eens nagekeken bij Gesenius. Dat is een autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal, die ook... binnen het christendom ook in het bijzonder. Maar die leidt het woord anders af. Ik ben even aan het zoeken hoor. Die leidt het is heilel, dat woord staat er. Ik heb het trouwens ook nagekeken gewoon in mijn, hoe heet dat ding, het Hebreeuws-Galdese lexicon. Daar zoek je dat woord heilel op en dan staat er achter van welke wortel het afgeleid is. Maar het staat er dan 2 keer in, omdat het afgeleid kan zijn van 2 verschillende wortels. De ene is van halal, dat heb ik u net gezegd, dan betekent het woord stralend en blinkend. Maar het kan ook zijn van jalal, dat is, en dan betekent het huilen. Dat is het woord voor huilen. In dat geval zou die zin vertaald moeten worden met o huilt, gij zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde nedergeworpen? En Gesenius vertaalt het dus zo, en nog een paar andere geleerden trouwens ook. En als u mij vraagt, ik denk dat dat correct is. Want de aardigheid is dat daarmee het beeld, het idee van de helderste ster aan de hemel nog gewoon bewaard blijft, want hij heet Zoon des Dageraads. Dat is weliswaar Hebreeuws idioom, zoon van zus en zoon van zo. Als het Arabisch was, was het moeder van dit of moeder van dat, of vader van dit en vader van dat. En in het Hebreeuws is het zoon van dit of zoon van dat, of broer van kan ook nog, eventueel. Maar Zoon des Dageraads, dan wordt het nog steeds de helderste ster, maar dat komt gewoon omdat deze Zoon des Dageraads uit de hemel is gevallen en aan de hemel zijn sterren. En bovendien zegt het volgende vers dat deze Zoon des Dageraads in zijn hart gezegd had: ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren, daar staat echt het woord voor ster, boven de sterren Gods verhogen. Kortom, het verandert niks aan de strekking van deze verzen. De Satan wordt vergeleken met een stralend iemand in de hemel, om zo te zeggen. Iemand die heel wat voorstelt, helemaal licht is, maar die gevallen is. Het lampje ging daarmee dus eigenlijk uit. Dat is het. En de oproep is: weent, huilt. En daar houd ik het op, om de eenvoudige reden dat die kreet, die komt wel vaker in de Bijbel voor, en speciaal in verband met de val van Babel. Lees die hoofdstukken maar na over de val van Babel in het Oude Testament, Jeremia 50, 51, Openbaring 18 enzovoort. Houd over die stad. Want het was zo mooi, het was allemaal zo fraai, het was zo bijzonder. Maar nee, het gaat helemaal fout. Weent, gij Zoon des Dageraads. In plaats van blijdschap en vreugde, het tegenovergestelde. En in dit verband noem ik u Ezechiël 21. Waar het zo staat, daar staat: schreeuw en huil, dus 21 van Ezechiël, vers 12. Schreeuw en huil, dat woord is het dan. O mensenkind, want hetzelfde zal zijn tegen mijn volk, het zal zijn tegen al de vorsten van Israël, verschrikkingen zullen vanwege het zwaard bij mijn volk zijn, enzovoorts. En waar het dan verder over gaat, doet er niet zoveel toe. Maar het gaat wel degelijk over oordelen die in de toekomst alsnog definitief zullen plaatsvinden in de dagen van de wederkomst van Christus. En dus de oproep om te huilen. En dat vinden we ook in Zacharia 11. Vanaf vers 1: doe uw deuren open, o Libanon, opdat het vuur uw cederen verteren. Huilt, gij dennen, terwijl de cederen gevallen zijn. Terwijl die heerlijke bomen verwoest zijn, huilt, gij eiken van Bazan, terwijl het sterke woud nedergevallen is. En daar rijmt heel goed op: huilt, gij Zoon des Dageraads, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? En dan las ik ineens Jesaja 14, vers 12 ernaast dus. Dat is de formulering en volgens mij is dat de goede. En dat betekent dan meteen dat het hele idee van Lucifer als aanduiding van de duivel berust op een misverstand. Gewoon berust gewoon op een beroerde vertaling. Dat is het dan. Zie? Nou ja. Zie maar wat hij er verder mee doet. Maar ik ga terug naar Jesaja 14. Daar komen wij in vers 13, waar in essentie staat wat dan feitelijk de achtergrond is van deze figuur, van deze koning van Babel. Begrijp me goed, het heet hier: hij valt, maar dat is uit de hemel op aarde en vanaf de aarde nog onder de aarde. Dat is wat beschreven is. Maar ik heb het nu over zo'n morele val. En val betekent naar beneden, met kracht. Maar de essentie van zijn morele val was dat hij juist omhoog wilde. Dat is een van de problemen in heel deze wereld en in verband met de mens. Ik reed onderweg hier naartoe en zag zomaar ineens een bord langs de weg staan. Hier komen nieuwe populieren. En ik kijk, maar ik zag ze nog niet aankomen. Hier komen nieuwe populieren. En ik was al een paar kilometer verder. Toen zag ik ineens dat ze er al stonden. Nieuwe populieren. En waarom moeten daar nieuwe populieren? Omdat die populieren, die groeien nogal hard en recht. En daarom worden ze geplant. Want men wilde graag hoge bomen om de wind een beetje weg te breken. En om wat aders in het landschap te zetten. Zodat je niet altijd alleen maar windmolens ziet. Dus dat we beginnen aardig op Don Quixote te lijken. Maar toch maar weer. Maar die dingen groeien nogal hard. En wat gebeurt er dus? Populieren groeien nogal hard. Wat gebeurt er dus? Ze waaien om. Ze worden groot en dan waaien ze om. Hoogmoed komt voor de val. Zo zit dat. En zeker als het snel, alles wat snel groeit, het valt ook snel weer om. Dat is het verhaal. En als er dan toch hoge bomen zijn die het lang uithouden, dan is het omdat ze ook er heel lang over gedaan hebben om hoog te worden. Dan krijg je het zogenaamde hardhout. Die mag je niet kappen meer hoor, dat is... Nee. Maar goed... Maar het is met de mens ook, het komt omhoog in een beetje hoog tempo en daarna valt het om. Daarom heet het hoogmoed komt voor de val. Dat is een Nederlandse zegswijs. En zo is het maar net. En deze figuur zei, ik zal ten hemel opklimmen en ik zal mijn troon, gaat over heerschappij, boven de sterren Gods verhogen. En u wordt geacht te begrijpen dat het nog steeds dichterlijke taal is, waarbij sterren God staat voor stralende, hoogstaande, hemelse wezens. De sterren Gods. Dit was er ook een, maar hij wilde zich verhogen daarboven. En zich zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. En hij zou, vers 14, de allerhoogste gelijk worden. En daarmee was het mis. Dat was niet zijn plek, dat is niet zijn positie. Dat is een strijd om de macht. Bij de Grieken is dat dan de strijd op de... Op de Olympus, dat heb ik u geloof ik wel verteld, hè? De strijd van Zeus tegen Kronos, enzovoorts. En Zeus won die volgens de Grieken, met als gevolg dat de hele wereld in het verderf werd gestort. En we zitten nu nog met de demonen, maar ik weet niet meer zeker of ik u dat allemaal verteld heb, geloof ik wel. Maar... Nee, ik weet het niet. Ja. Nou, misschien dat ik dat dan nog uitgebreider doe, een keer. Maar doe maar. Ja, ik spreek ook wel eens ergens anders namelijk. Dus kan ik zo gauw niet onthouden, maar daar hebben we het dan nog wel over. Maar ik zal ten hemel op mijn troon zetten boven de sterren Gods. Die sterren, die kennen wij. Dit is trouwens gewoon het normale woord voor sterren, er is verder niks bijzonders aan. Wij kennen het trouwens als de naam van de laatste officiële Joodse opstandeling, Bar Kochba. Want Kochba, dat is dit woord, ster. Het is eigenlijk Kokab of Gogab, mag ook nog. Kochba, Bar Kochba, de sterren. Maar sterrengods worden vergeleken met zonengods. Wij kennen trouwens, maar dit wordt niet erkend, maar dit hoort wel heel direct bij ons officiële onderwerp. Wij kennen in Genesis 6 Gods zonen. Ik ga er snel overheen, want ooit gaan we het erover hebben. daar staat dat de mensen begonnen te vermenigvuldigen. Ze waren goed in wiskunde. En hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Je vraagt je af wat daarmee fout is. En het antwoord is, dit gaat over hemelse wezens die hun woonsteden verlaten. Ik heb die uitdrukking uit het Nieuwe Testament geleend. En dat zijn, nee, het zijn geen demonen. Die doen dat niet. Het zijn engelen. En we weten het zeker, omdat het resultaat, want ja, als je wat kruist, dan krijg je wat, dat weet je toch, hè? Dus je twee kruist, dan, wat krijg je dan, is dan altijd de vraag van het raadsel, hè? Nou ja, goed, hier ook, wat krijg je dan? Ja, dan worden er reuzen geboren. En niet alleen in die dagen, maar later ook nog. Als Gods zonen tot de dochter de mensen ingegaan waren, dat is vers 4, en zich kinderen gewonnen hadden, of zich gewonnen hadden, enzovoorts. En er staat dat het van ouds ook geweest is, maar zoals ik u zei, daar hebben we het later wel weer over. Maar dat heet dan zonen Gods. Maar in de Bijbel wordt de term zonen Gods en sterren Gods, of morgen, of de sterren, worden die termen verwisseld, omdat ster nog steeds de aanduiding is van een, wat we niet weten, van onbekend, voor ons onbegrijpelijk, hemelse zaken. Hemellichaam, UFO's, sterren. Heb je dat nog? Want het is zo weer kerst, dan krijgen we weer de discussie over de ster van Bethlehem. En dan zeggen ja, de ster van Bethlehem, maar de ster van Bethlehem, was dat een ster? Ja, was een ster. Een UFO namelijk. Verder is geen enkele ster in astronomische beperkte betekenis van de term die iemand leidt van Jeruzalem naar Bethlehem. Laat staan naar een specifiek huis. Dus het was een UFO. We weten niet wat het is. En als we toch weten wat het is, was het een engel. Want zo noem je dat dan. Want hoe noemen wij een hemels wezen? Heel goed. Een engel. En waarom is daar verwarring over? Ja, omdat we niet weten wat het is, zo'n hemels wezen. Ook al hebben we er een naam voor en een beschrijving bij. Of het dan met astronomie te maken heeft, nou ja, strikt genomen wel, maar niet met wat wij gangbare astronomie noemen. Heb je dat nog? Wij zijn helemaal materialistisch geworden. We denken aan fysieke, tastbare, eventueel tastbare, zinnelijke dingen en wat het maar is. En zo. Maar je moet er een beetje vanaf. Je moet terug naar de oorsprong, terug naar de klassieke wijsheid, terug naar de Bijbel in elk geval. En je moet deze dingen leren verstaan. Maar we hebben die zonen gehad. We hebben ze in elk geval in Job 1, dat vind ik altijd prachtig, daarom haal ik het ook met genoegen aan. Maar ja, het is ook het meest voor de hand liggend. Omdat Job 1, dat weet u, dat is een boek Job, dat is een heel moeilijk boek. Dat komt omdat je dan eerst allerlei filosofische begrippen en stromingen moet leren begrijpen. En als je zover gevorderd bent, dan ga je begrijpen dat het boek Job met al die verschillende filosofische stromingen de vloer aanveegt. En wat weet je dan als je het allemaal begrepen hebt? Maar dat weet ik niet, maar je bent 30 jaar ouder mensen. En wat heb je daaraan? Nou, weinig. Dan heb je geleerd dat al die zogenaamde menselijke wijsheid tot niks leidt. En wat was de achtergrond van het lijden van Job? Men heeft het over het geheim van het lijden. De mystiek van het lijden van de mens. Enzovoort. Zijn boeken over volgeschreven. Het is eerlijk waar. Je vindt ze niet. Het zijn geen populaire boeken op de evangelische boekentafel. Want dan moet je blij en verheugd zijn en zo. Maar de. Hè? Maar het is theologische literatuur over het lijden, ja zeker wel. En de Bijbel heeft er een kort antwoord op, want er staat gewoon in Job 1 vers 6. En er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen, er staat zonen Gods trouwens hoor. Er was nu een dag als de zonen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Want hij is een van die zonen Gods. Dat is een van de termen voor engelen. Dat was het in Genesis 6 ook hoor. Ja. Om zich voor de Heere te stellen. En de Satan was er ook. En toen komt er zo'n discussie. Nou ja, en dat herhaalt zich in 2 vers 1. Wederom was er een dag als de kinderen, de zonen Gods dus, kwamen. Om zich voor de Heere te stellen. Dat de Satan ook in het midden van kwam. Enzovoorts. En dan gaat het weer verder. Deze discussie. En dan ga ik in een razend tempo naar 1 Koningen. We zijn eens terug in de Bijbel. In 1 Koningen 22. Waar staat in vers 19... Verder zeide hij, daarom hoort het woord des Heren. Ik zag de Heren zittende op zijn troon en al het hemelse Heer, de menigte in de hemel, staande nevens hem aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. En de Heren zeide, wie zal Achab overreden dat hij optrekken en vallen te Ramoth in Gilead? En de een zeide al dus en de ander zei al zo. En toen was er weer een andere geest, want die hemelse wezens heten niet zielen, maar geesten. Ik zeg het er maar bij, want men praat te vaak over iemands ziel die naar de hemel gaat en zo, maar dat is niet het goede woord. Maar hier wordt het net zo plastisch voorgesteld, dat is een vergadering waarbij, vergadering, dat is een samenkomst, een bijeenkomst, van allerlei lui, van de Staten-Generaal in de hemel, zal ik maar zeggen. En er wordt overleg gepleegd bij gelegenheid. Dat was in Job en dat staat hier ook. Heb je dat nog? Hoe moet je dat voorstellen? Ik zeg, nou zo, stel je dat maar zo voor. Wat moet je er anders mee? Zo staat het in de Bijbel. En verder weten we niet hoe zoiets eruit ziet en hoe dat gebeurt. Maar het gebeurt. Zie. Ze komen bij elkaar. En dan heb ik nog voor u Zacharia 3. Bij wijze van voorbeeld is dit allemaal. Hè? Zacharia 3. Vers 1. In een visioen, hij toonde mij Jozua de hoge priester. Dat was na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. De toenmalige hoge priester heette Jozua. Voor de gelegenheid geschreven met een S, waarom weet ik niet. Daarna toonde hij mij Jozua de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. En de Heere zeide tot de Satan, enzovoorts. Heb je die nog? Het is een bijeenkomst. In de hemel gaat hij niet over die hele menigte die erbij is, eventueel. Maar men komt daar samen en er wordt daar gesproken. Er wordt over en weer wat gezegd. En ruzie gemaakt. Zoals bij ons ook in de vergadering van de Staten-Generaal. Nou, ze komen meestal apart bijeen in een voorkamer en een achterkamer. In een eerste kamer en een tweede kamer. Vandaar achterkamertjes politiek, dat weet u toch niet. Ja, dat zijn twee kamers en er wordt ruzie gemaakt en overleg. Net als in de bestuursvergadering en de raad van commissarissen en wat het maar was allemaal. Daar zijn ze voor, daar praten ze met elkaar, ze zijn het op voorhand niet eens, want als ze het allemaal eens zijn, hoeven ze niet bij elkaar te komen om ruzie te maken, niet waar? In het parlement, kan je onthouden, parler, dat is spreken, Manteer, dat is liegen. Dat hebben ze u toch wel verteld op school of niet? Parlement. Nou goed. Thomas. Maar wij vinden dus hier inderdaad de Heer en de Satan aan zijn rechterhand. En er wordt over en weer het een en ander gesproken. En het vervolg erop is natuurlijk Openbaring 12, waar er, die zoek ik niet op, want die kent u uit het hoofd, waar er krijg is in de hemel. En waarbij de hele tegenpartij, de oppositie zal ik maar zeggen, naar huis wordt, nee, niet naar huis wordt gestuurd, wordt gedegradeerd. De kamer uitgestuurd, om zo te zeggen. Op aarde wordt geworpen, Satan en zijn engelen. Niet alleen Satan, maar het is Satan en zijn engelen. Heb je dat nog? Het is een heel plastische voorstelling van zaken. En zonen gods, ja, ze worden geacht te zingen bij gelegenheid, toch? Als de zonen gods, oh, de morgensterren vrolijk juichten, dat waren de morgensterren, enzovoort. Maar het is een algemeen bekend Bijbels beeld. De sterren, morgensterren, als uitbeelding van engelen. De vraag is wel, is ook wel eens, wanneer is de duivel eigenlijk geschapen? Of wanneer zijn de engelen geschapen? En een van de antwoorden die traditioneel gegeven wordt is op de vierde dag. Want toen schiep God de zon, maan en de sterren. Nou ja, ik hoef zulke antwoorden niet te geven. Het illustreert trouwens dat men ermee zit. En wij zitten er niet mee, want wij weten dat het niet in de zeven dagen was, maar ver daarvoor. En wanneer dan precies, ja, dat maakt dan ook weinig meer uit natuurlijk. Zie? Maar in elk geval is daarmee verklaard de samenkomst, want ik ben weer even terug in Jesaja 14... Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst. Want het is dan ook nog een berg. En u weet, in de bergen worden koninkrijken gezien. Dat wil zeggen, de Bijbel spreekt over bergen als beeld van koninkrijken. Staat er gewoon letterlijk bij dan, hè. Zeven bergen, zeven koninkrijken. En eventueel wordt een berg in zee geworpen en dat soort zaken. Een berg is een koninkrijk, een hoge plaats. En het idee is ook dat zo'n koninkrijk eigenlijk een beetje van bovenaf, vanuit een hemelse positie, bestuurd wordt. En vandaar dat de Heer Jezus bij gelegenheid, verschillende gelegenheden, zich terugtrok op één berg. Om te bidden staat er dan, en dan begrijp je hopelijk dat het de uitbeelding is van Christus nu, uitermate verhoogd, die als hoge priester gezeten is aan de rechterhand Gods, en die voor ons bidt, heet dat. Hebben jullie dat nog? Een berg. Maar ook Jeruzalem heet een berg. En wat die bergen betreft, u vindt zo'n berg in Psalm 48. Was het er niet bij? Nee. Psalm 48, vers 2. De stad onze Gods, de berg zijner heiligheid. Dat is vers 2. En dan vers 3. Schoon van gelegenheid en vreugde der ganse aarde is de berg Sion. Aan de zijden van het noorden. En laat dat er nou in Jesaja ook nog bij staan. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Hebben jullie dat? Het is niet hetzelfde. Want in Psalm 48 is het letterlijk Jeruzalem. Of is het toch de hemel? Nou ja, het gaat verder met... Het is de stad des Groten Konings. God is in haar paleis. Hij is er bekend voor een hoog vertrek. Want zie, de koningen waren vergaderd. Ze waren er samen doorgetogen enzovoorts. Het punt is dat het dubbelzinnig is. En dat we enerzijds van doen hebben met inderdaad letterlijk Jeruzalem. Waarvan algemeen bekend is. Nou, niet algemeen. Maar waarvan dat toch bekend is. Dat de... Met name het paleis van Salomo, de dagen van de grootste heerlijkheid van het Davidische koningshuis, dat die waren aan de noordzijde van Jeruzalem. En dat Jeruzalem gewoonlijk ook benaderd werd vanaf het noorden. Dat wil zeggen, je reisde naar het Jeruzalem en je kwam vanuit het noorden. Dat is de ligging officieel. Dat is tegenwoordig de Damascuspoort. Maar goed. En als de psalmen spreken over dat men Jeruzalem in de verte ziet liggen enzovoort, dan is het inderdaad van de noordkant. Dat is wat het is. Maar het is tegelijkertijd symboliek. Want De heerschappij over de wereld wordt toegeschreven aan het noorden. Het zou zijn vanuit het noorden. Ik heb geen lijst van schriftplaatsen daarover. Die zou trouwens te lang zijn om hem hier met u door te nemen. Maar het komt vele malen in de Bijbel voor. Met name in de profetieën over de ondergang van Babel. En dan bedoel ik dus inderdaad schriftgedeelden als Jeremia 50 en 51. Een volk van het noorden. Men komt uit het noorden en Babel wordt verwoest. Vanuit het noorden. Want het noorden, dat is een synoniem eigenlijk voor het begrip ster. Nou moet ik u zeggen, de meest bekende ster is misschien niet eens Venus. De meest bekende ster is vermoedelijk de Poolster. Omdat dat die ster is die aan de hemel eigenlijk helemaal niet beweegt. Nou ja, in theorie wel. En in de praktijk ook een heel klein beetje, maar die staat altijd op dezelfde plek. Officieel heet dat in het verlengde van de aardas. Dus zuiver naar het noorden en wat ons betreft wel even op 52 graden noordenbreedte. Dus onder de hoek van 52 graden en recht naar het noorden gericht, dan wijs je naar de Poolster. Dat is het. Kan niet schelen welke tijd van het jaar en hoe laat het is. Zo is het. En daar wordt dus op genavigeerd. Dat is het noorden. Zo zonder meer herkenbaar. Makkelijk te vinden als er een paar sterren in de hemel staan. Je ziet zo, oh, dat is de Poolster. Enzovoorts. Maar het idee blijft dat het noorden, dat is van ouds in, maar ook buiten de Bijbel, geheim, verborgen. Dat is wat het woord noord namelijk ook betekent. Het noorden wordt geacht steeds donkerder. Hoe noordelijker je komt, hoe donkerder het wordt. En in het idee is doorgedrongen van als je echt in het noorden bent, is het licht helemaal uit. Dan zie je niks meer. Heb je dat? Heb je ooit gehoord van de Boreërs? Van de Hyperboreërs dan? Dat zijn geheimzinnige wezens, die Hyperboreërs. Dat is, ja, of het nou zombies zijn, of wat het maar is, maar merkwaardig, mystiek volk, dat komt en dat verdwijnt weer. Wij hebben geen tijd meer natuurlijk, maar wij hebben... Heb u wel eens nagevraagd waar wij hier in Westen, waar wij vandaan komen, onze voorouders? Na verloop van tijd, dan vertellen ze je, onze voorouders, die kwamen, dat waren de Skieten eigenlijk in hoofdzaak. En ja, die zijn een beetje, die kwamen opdoemen uit de mist van de Oost-Europese tundra's. Waar ze nou helemaal vandaan kwamen, ja, daar ergens, waar het is, ja, dat weet men niet. Natuurlijk weet men niet, want het is het niet waar. Wij stammen weliswaar van de Skieten in het algemeen en van de Saksen, wat strikt genomen ook nog hetzelfde is ook. Maar dat zijn Israëlieten. Dat zijn van de 10 stammen van Israël. Daar hebben we het nou verder niet over. Maar als je dat niet wil, moet je wat anders hebben. Dus dan kom je niet verder in de schieten. En waar komen die dan vandaan? Ja, die waren daar ineens daar in Oost-Europa. Op de onmetelijke tundra. Heb je dat nog? En dat verhaal doet het goed omdat het aansluit bij het idee van de Hyperboreërs. Dat waren geheimzinnige volken of een geheimzinnig volk ergens ver weg in het noorden. Dat kwam en dat verdween weer. Maar dat is eigenlijk het verhaal van de Skieten. Maar Boreër, Borealis, dat is het noorden. En in de term Borealis, als je hem opzoekt, dan komt u waarschijnlijk meteen ook tegen Corona Borealis. Dat is Latijn, beste mensen, ja. Corona Borealis, dat heet in het Nederlands Noorderkroon. Maar het is een sterrenbeeld. Want in het noorden is de kroon. Een kroon hoort thuis in het noorden. En dat is zo omdat de regering als zodanig komt vanuit een gebied wat wij niet kennen. Dat is van hoger hand. Vandaar dat wij kennen het koningschap by divine right. Door goddelijk recht. Dat is de Engelse variant. En bij ons in het continent heet het niet divine right, maar heet het bij de gratie gods. Heb je dat? Gratio Deus of zoiets. Weet je wel, Deo gratias. Bij de gratie gods. Bij die waarheid. Het komt van Gods wegen. Het is mystiek. Dat is waarom koningen, die waren onaantastbaar. Dat was, die zaten daar om God te vertegenwoordigen. En dat was het dan. Maar feitelijk is het zo dat het noorden fungeert in de overlevering, maar ook in de Bijbel als een mystieke aanduiding van de hemelse, de verborgene dingen, van daaruit wordt geregeerd. En in de aardse uitwerking daarvan, de projectie daarvan op aarde, krijg je dus het paleis van David, maar beter nog van Salomo, aan de noordkant van de stad en dus aan de noordkant van de Tempelberg. Nou ja, aan de noordkant daarvan stond in nieuwtestamentische tijd geen Davidisch paleis, dat weet u, maar er stond wel de burcht Antonius. Dat wil zeggen, Jeruzalem werd beheerst vanuit die burcht, maar het is wel degelijk aan de noordkant van de stad en dat suggereert toch heus dat daar ooit het paleis van David stond. Wordt daarmee bevestigd, maar het is het noorden. En het noorden, dat heet Tsafon, of Tsafon, dat mag ook nog. Nee, het is geen zeep, dat is in Frankrijk. Maar Tsafon, dat is het noorden, maar het is niet, wij hebben er geen woord voor. Het is het Engelse woord safe. Want het betekent een geheime plek, een verborgen en daarmee in zichzelf veilige plek, waar dingen achter de hand gehouden worden. De hemel heet in de Bijbel Gods voorraadkamer. En uit zijn kameren, uit zijn magazijnen, doet hij het regenen en hagelen, brengt hij stenen voort. En volgens Jeremia 50:51 brengt hij daaruit een volk voort. En dat volk gaat zorgen voor de ondergang van Babel. Uit het noorden komt het. Staat er echt al, zoek het maar op. Zoek het woord noorden maar op in je Bijbel, dat vind je vanzelf wel. En in veel gevallen gaat het om deze mystieke toepassing van de term. En God houdt iets achter de hand, hij houdt zelfs inderdaad een heel volk achter de hand, dat zijn wij, de gemeente, die geroepen is om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus, tot koningen en priesters enzovoort, maar wij worden achter de hand gehouden in het noorden, in de safe, om zo te zeggen. En als God regeringsdaden uitvoert met betrekking tot de aarde, dan komt er iets uit het noorden, zijn leger. En zelfs als hij Nebukadnezar gebruikt voor zijn doel, dan komt het uit het noorden. Het is altijd uit het noorden. Heb je dat nog? Dat is de betekenis van de term. heeft iets met heerschappij van doen. En zoals ik u zeg, als je op aarde je weg zoekt, dat heeft toch iets met heerschappij te maken. Als je op aarde je weg zoekt, heb je die Corona Borealis nodig en in het bijzonder de Poolster. Dat wil zeggen de Noordpool uiteraard. Hebben u dat nog? Daar gaat het allemaal over. En wij reizen wat af en vragen waar is het noorden? Wat is onze norm? Waar kunnen we ons op oriënteren? Wat een vreemd woord is, want oriënt betekent niet noorden, maar oost. Maar ja, dat berust op de zonsopgang. En dat is een veel moeilijker aangelegenheid. En dat is waarom men overal ter wereld van die grote stenen observatoria gebouwd heeft. Die megalithische bouwwerken. Om uit te zoeken waar de zon opgaat en waar dus het oosten precies is. Want dat varieert in de loop van het jaar van zomer naar winter. Daar moet men het gemiddelde van hebben. En zo. Dus ingewikkelde zaak. Maar de Poolster, ja, daar heb je alleen 's nachts wat aan natuurlijk. Je moet het wel kunnen zien. En op het zuidelijke halfrond heb je er niks aan. Het zuiden is niet een corona, is niet een kroon. Het zuiden is een kruis. Dat weet iedereen. Je hebt het noorderkroon. En je hebt het zuiderkruis. Het noorden is verhoging. Ook op onze kaarten, op onze atlassen, normaal gesproken. Er zijn anderen, dat weet ik, maar het is altijd de norm geweest. Het noorden boven. En anders staat er ergens een pijltje op de kaart, zo van die moet je naar boven draaien. Dat is het noorden. En dat is verhoging, het noorden. En het zuiden is vernedering. En dus vind je het kruis in het zuiden en de kroon in het noorden. En volgens de klassieke, hele oude symboliek. Wij komen uit het oosten, want daar beginnen de dingen bij zonsopgang. Dat wij komen uit het oosten, wij reizen naar het westen. Daar ga je dood namelijk, het westen. Als iemand vertrekt, dan vertrek je niet met de noorderzon. Hij vertrekt, toch het noorden, hij verdwijnt. Nee, hij gaat naar het westen, de ondergang van de zon achterna. Heb ik nog nagevraagd aan Lucky Luke. Ja, inderdaad, zo is dat. Je verdwijnt achter de zon, man. Altijd maar naar het westen. Dat doen mensen als ze ergens voor weglopen, vluchten, wat nieuws willen doen. Ze gaan naar het westen. Dat is niet alleen symboliek, het is ook historie. Mensen trekken naar het westen. Altijd. Nou ja. Dus met de zon mee. En als je geluk hebt, heb je de noordelijke route. Dat is die van de verhoging, dan gaat het je goed. En als je, dat zijn je rechterhand dus, hè. Als je van oost naar west gaat, is het noorden rechts. Dat is de goede kant. En als je pech hebt of zo, en het leven zit je tegen, dan zit je op de linkerroute. Dat is niet best, dat is heel link. Heb je dat? Dat is die weg van het kruis. En de mens wil rechts aanhouden, de noorderkroon. Maar ja. In de praktijk ga je er tussendoor, gaat op en neer, gaat heen en weer. Dan weer is het rechts, dan weer is het links. Vandaar dat wij zo lopen. Met het rechterbeen, dan met het linkerbeen, het rechterbeen, met het linkerbeen. Dan gaat je voor de wind, dan gaat je tegen de wind, dan gaat je voor de wind, dan gaat je tegen de wind. Na regen komt zonneschijn, na zonneschijn komt regen. Het heet op en delen, voor de Groningers onder u. Het gaat op en neer. Dat is het leven. Maar het noorden is de positie van de heerschappij. En dat is de betekenis van de term. Zie? En dat is wat de duivel zei. Ik zal mij zetten naar mijn plek, mijn domicilie, mijn huis. Mijn domicilie kiezen op de berg der samenkomst. Nou, weet u wat dat is, de berg der samenkomst? Dat is wat de regering verzamelt. De samenkomst. Nou ja, in de legerplaats van Israël was dat ook zo. Dat was het de tent der samenkomst. Die we later kennen als de tabernakel. Waar men verzamelde voor het aangezicht des Heren om de wil van de Heer te horen. Of om de staven van de stammen van Israël voor het aangezicht des Heren te leggen. Zodat nog eens een keer bevestigd wordt wie er eigenlijk de echte hoge priester is. En dat soort zaken weer. Toch? De tent der samenkomst. Nou ja, daar gaat het over, de berg der samenkomst, dat is waar van waaruit de wereld geregeerd wordt. En de duivel zegt, daar zal ik mij zitten, dat is aan de zijden van het noorden, namelijk ik zal boven de hoogten der wolken, noord is dus hoog, klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Maar ja, in de praktijk valt men dan neer. En dan, eigenaardig is nog, Satan kent God uiteraard en weet wat hij doet. In onze dagen hebben wij van doen met de opvatting dat God niet bestaat. En dat betekent meteen dat het hoogste wat wij kennen, ik kan het niet uitleggen, doen zij ook niet. Het hoogste wat wij kennen is dan de mens. En dan wordt de mens God. Dat heet humanisme. Het hoogste wat er is, is de mens. Heb je dat nog? En het christendom heeft zich aan het humanisme, daar ben ik vorige keer ook mee geëindigd, met Luther en Erasmus. Het christendom heeft zich aan het humanisme ondergeschikt gemaakt en heeft de idee van naastenliefde gebruikt voor het humanisme. Wij dienen niet meer God, wij dienen de naaste. Heb je dat nog? Je moet andere mensen dienen. Is dat dan niet goed? Merkwaardigerwijze, ja, dat is wel goed, maar het idee is, wij dienen niet meer God. Hey, dat is fout. Dus het hoogste wat we nu nog hebben, is de naaste. En als de wereld dat dan nog had, nee, ja, die hebben dat ook, maar die gebruiken die term niet. Zodat hiermee bijbelse beginselen misbruikt worden. Nou ja, voor atheïstische, nee, goddeloze, dat is het betere woord natuurlijk. Dat is wat het betekent, toch? Voor een goddeloze doeleinden. Dus vergis u niet, hoor, al het idee dat maatschappelijke gedoe van de mens enzovoort, dat die in de wereld wat moet zijn en betekenen, is in hoge mate beïnvloed door het humanisme. En dat komt voort uit de idee, God bestaat niet. Al moet ik zeggen dat dat niet de opvatting was van Erasmus, maar die heeft wel een flinke duw in die richting gegeven. Het is nooit meer goed gekomen. Nou ja. En dus heeft men de mens tot God gemaakt. Dat is precies wat Romeinen 1 zegt. Men heeft God verwisseld voor de gestalte, voor de gedaante van de mens. En zelfs voor dieren. Die is eigenlijk al wat ouder. Maar zo is het maar net. Maar het is de hoogmoed van de mens. Alleen de mens heeft gedaan wat ik iemand ooit heb horen zeggen. Het was, meen ik, Wim Sonneveld. Maar die deed het onder andere naam toen nog, in de 50e jaren. Die riep dan, als je de maatschappelijke ladder wil beklimmen, kun je die het beste plat neerleggen. En dat heeft de mens dus inderdaad gedaan. God weggeredeneerd, naar beneden gebracht. En sindsdien is de mens het hoogste wat er is. En wandelt de mens in het spoor van de duivel zelf. En hoe de mens zal gaan, ja, net als de duivel. Nou ja, en ik hoor mensen die gewoon zeggen, ja, als ik God ooit ontmoet, dan heb ik nog wel een appeltje met hem te schillen. Heb ik er nog wat lastige vragen te stellen. Hoezo? Het is andersom. Want men heeft God eerst naar beneden gebracht, aan zich ondergeschikt gemaakt, en dan is men het niet met hem eens. Gaat men met hem in discussie. De Bijbel zegt, God is in de hemel, jij bent op aarde. Ik zal mijn mond maar houden. Als prediker. Laat uw woorden weinig zijn. De Heer Jezus herhaalt ze. En zegt dat je woorden weinig zouden zijn als je bidt. Nou is dat een betrekkelijk begrip, dat geef ik meteen toe. Maar toe maar. Maar wij roepen God niet ter verantwoording of zo. Hij roept ons ter verantwoording. Want de mens heeft God afgeschaft dan wel genegeerd. En hoe dan ook, zijn mensen geloven wel in het bestaan van God, maar geloven niet in het woord van God. Dan geloven ze niet in God, hoor. Heb je dat nog? En dat geldt voor de duivel net zo goed. Die gelooft wel in het bestaan van God, want die accepteert hem niet als zodanig. en wil zich niet onderwerpen aan wat God gesproken heeft. Dat maakt hem tot een ongelovige. Dat is wat er gebeurt. En dan als we het dan toch hebben over enige mystiek, waar dat leven van God, die het leven heeft in zichzelf, slechts wordt medegedeeld via zijn adem, namelijk via zijn woord, betekent het dat als je dat woord niet inademt, niet accepteert, niet laat schijnen als licht in je hart, dan vroeg of laat ga je dood, je bent het leven kwijt en je krijgt geen ander. Dat is wat het is en dat geldt voor ons, maar dat geldt net zo goed voor de duivel. Die ooit geschapen werd, ben er niet aan toegekomen, maar dat staat in Ezechiël 28 in elk geval. Net zo'n verhaal, maar met een andere benadering. Maar die ooit geschapen werd, maar inderdaad zich van die schepper losgeweekt heeft, als het ware, afstand van hem genomen heeft. En daarmee de bron des levens, om zo te zeggen, is kwijtgeraakt. En de Heer zei tot zijn discipelen, willen jullie ook niet heen gaan? Toen zei Petrus, die goed bij de les was, die zei, maar waar zouden we dan naartoe gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat betekent, gij hebt de woorden namelijk het eeuwige leven. Want de Vader heeft aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En de Zoon geeft het leven aan wie hij wil. En dat gebeurt door zijn woord, door het woord van God. En dat is waar het over gaat. En wat we zien in de mens in het algemeen, niet alleen in onze dagen, want het is natuurlijk altijd zo geweest, is dat hij de weg bewandelt van de Satan. Hij heeft het hoog in de bol, hij moet zo nodig wat voorstellen, hij moet wat bereiken, hij moet, tegenwoordig moeten we het hele zonnestelsel redden, enzovoort, door geen winden meer te laten of zoiets. Nee, dat was met windenergie, dan gooi ik wat door elkaar, maar laten we zitten. Je kan die dingen toch moeilijk serieus nemen. We gaan het zonnestelsel redden, we moeten de planeet redden en al dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, wij normale mensen worden gered door de planeet, wij moeten ervan leven. Wij redden niet de planeet redt ons. Dat is wat het is. En de planeet en wij leven in afhankelijkheid van God. En als je die loslaat, dan ben je het leven kwijt. En wat die aarde betreft, die moet nog meer dan 1000 jaar mee, want daar heeft God een plan voor gemaakt. Dus je maakt je daar maar geen zorgen over. Hm? En het zonnestelsel, och, ja, dat moet voor onze kinderen, maar we mogen onze kinderen mogen niet eens meer kinderen krijgen. Want het probleem is natuurlijk toch heus overbevolking. Voor zover dat dan een probleem is eigenlijk. Maar zelfs dat probleem wordt opgelost. Sprak hij grijnzend. Ja, wat moet je er anders mee? Het staat gewoon in de Bijbel. Het is het woord van God. En dat is waar. Als je dat niet erkent, dan ga je de weg van de duivel. Dus dat schiet niet op. Zie? Nou goed, wij moeten het hier weer bij laten. Want het is echt wel weer hoog tijd voor iets anders. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij u kennen als degene die het leven heeft in zichzelf en van wie wij leven en onverderfelijkheid ontvangen, omdat u leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u te mogen beseffen dat u ons onttrekt aan deze wereld en aan deze macht der duisternis die u en uw woord heeft losgelaten. En dat we integendeel door dit profetische woord, door uw woord, gebouwd worden, niet alleen verwekt zijn geworden, maar ook gebouwd worden en gevoed worden, opdat wij zouden opwassen alsnog tot niet maar kinderen Gods, maar zelfs tot zonen Gods met een hemelse roeping, hemelse erfenis en hemelse bediening. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en ons mochten bezighouden met uw plan en uw werk in de loop der eeuwen. Mogen beseffen dat wij daar het voorwerp van geworden zijn, omdat wij onze harten geopend hebben voor u, voor dat woord des levens en daarom voor die adem des levens die uw leven, dat eeuwige leven in ons zou verwekken en doen wassen. Wij danken u voor het voorrecht daaruit te mogen leven. Te mogen leven ook in dit bewustzijn dat deze wereld om ons heen niet meer de onze is, maar dat wij eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping met alle gevolgen van dien. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, opdat uw naam in ons mag worden verheerlijkt voor tijd en eeuwigheid. Amen.